Goedemorgen luisteraars. We gaan voor u lezen meditatie nummer 39. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Christen en getrouwen dwalen af en kunnen in het donker de weg terug niet vinden. We hebben gelezen hoe christen en hopende de verzoeker die in allerlei vormen hen zoekt af te trekken van Gods weg en van de gemeenschap met de Heere, door Gods genade mochten weerstaan. De Heere kon van hen zeggen, ik weet uw werken en uw strijd, maar ook dat ze door zijn genade, al wankelden ze voor een ogenblik, hebben mogen volharden. Maar de weg waarop de Heere ze voordoet gaan, is niet alleen een weg van strijd. Er zijn ook tijden van lieflijke verkwikkingen. Bunyan gaat er ons wat van beschrijven. Hij doet het met beelden aan de schrift ontleend. Psalm 65. De rivier Gods is vol water. Het is als het ware of de weg waarlangs God de pelgrims nu deed gaan, langs deze rivier ging. Dat is dezelfde rivier die Johannes in de stad Gods ziet. De rivier van het water des levens. O zeker, u kunt zeggen, dat is toch immers toekomst. Dat is voor Gods volk weggelegd. In die stad waarvan de Heere de kunstenaar en bouwmeester is, daar, in die stad, zullen zij door het Lam geleid worden aan de fonteinen des levenden waters. En daar zullen alle tranen van hun ogen worden afgewist. Daar zal hun hand mogen worden uitgestrekt naar de boom des levens. Daar zullen ze van de vrucht genieten. Daar zal het paradijs Gods een volle, eeuwige werkelijkheid zijn. En dan is het alsof Genesis 1 en Openbaring 22 op elkaar passen. Want spreekt dat eerste Bijbelboek ons niet van het paradijs waarin die rivieren zijn, waar God al de planten des hofs geplant had, waar ook de boom des levens stond, waar we hebben het recht, maar we hebben het recht om van die boom te eten door de zonde verloren, en ons is het paradijs Gods ontgaan. Maar Gods kerk zal dat paradijs eenmaal weer ontvangen, als de eeuwige rust die de Heere voor de zijnen heeft weggelegd, hun deel zal zijn. Maar dat is niet alleen in de toekomst, daar krijgen ze hier op aarde bij ogenblikken ook al hun deel van, zoals de psalmist zong in Psalm 16, Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt, gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mag gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Waarin ze mogen nederliggen en slapen, ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust. Wat geeft Psalm 23 het ons ook te kennen? De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. God kan de prediking van het woord tot zo'n overvloedige maaltijd voor zijn volk doen worden, dat ze soms in Gods huis mogen zitten en hun ziel aan die goddelijke uitstraling van zijn goederen, van zijn genade, niet alleen zich verlustigen mag, maar waar ze mogen komen om dit goed als uit Gods hand te ontvangen. Avondmaalstijden kunnen zulke gezegende tijden zijn, dat de Heere plasregens van zegen van de hemel laat nederdalen. Die tijden zijn er in het leven van Gods volk, en we lezen het hier. Aan de oevers der rivier stonden bomen met allerlei soorten vruchten. Zelfs de bladeren die aan deze bomen groeiden, waren dienstbaar om allerlei ongesteldheden, waarmee ook deze reizigers tegen waarmee ook deze reizigers te kampen hadden, te helen. Want heeft de Heere het zelf niet gezegd dat hij een heelmeester is? En als die dierbare belofte van het verbond der genade als zoveel geneesmiddelen aan hun ziel mogen worden aangereikt, dan is het een na het ander daar om hen zich in de Heere te doen verlustigen. Zo beschrijft Bunyan het ons. Dan zien we dat deze christenen na strijd en moeite in deze lieflijke weide door de Heere verkwikt worden en ze mogen uitrusten. Het is of God ze boven alles een poosje uittilt. Maar ze zijn nog niet aan het einde van de tocht. Ze moeten weer verder. En dan kunnen we denken aan de reis van de kinderen Israëls. Ze zijn ook eens bij de oase geweest, Elim. Al die palmbomen en waterfonteinen, daar hadden ze wel altijd willen blijven, want daar was het goed. Daar was zo'n volheid en overvloed. Maar, zegt de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. Want ze zullen niet in dat Elim blijven wonen. Kanaan is het doel. Al kan Elim wel eens zoet zijn en een gelukkige plaats om te verkeren. Gods kerk moet naar Kanaan. En naar Kanaan te gaan wil zeggen dat er nog een groot stuk woestijn moet worden doorgetrokken. Niet heel de reis gaat door zo'n Elimstreek. Elim is maar een legerplaats, waar de Heere ze verkwikt, versterkt, uit doet rusten. Waar hij ze een voorsmaak van Kanaan geeft. Waar ze wat water mogen drinken en waarvan ze in Kanaan overvloedig zullen genieten. En waar ze de vruchten van de boom des levens reeds ontvangen en de bladeren die tot genezing van hun ziel zijn. Maar weer de woestijn in, zoals Mozes het noemde, die grote en vreselijke woestijn, over een soms zo onbegaanbaar pad. Zo ziet ook Bunyan in zijn droom Christen gaan, als hij schrijft, nu zag ik dat zij nog niet ver gereisd waren, of de rivier en de weg verwijderden zich voor een tijd van elkaar. Die weg was de rechte weg naar Sion, de koninklijke weg die zij moesten bewandelen. Voor een korte tijd ging deze weg langs die aangename rivier en door die lieflijke weide. Maar nu buigt de weg als het ware weer af. En, zo staat er, nu was de weg ruw en hobbelig en hun voeten waren gevoelig door het lopen. Toch durfden ze de weg niet te verlaten. Na de zoete blijdschap in God en de lieflijke verkwikking in die grazige weide, komt er weer een andere tijd in het leven. De zangtijd wordt afgewisseld door een klaagtijd. Het gaat niet altijd langs zo'n effen pad. Er komt een nieuwe strijd. Strijd van binnen, strijd van buiten. We hebben toch met een driehoofdige vijand te doen. De duivel die nooit ophoudt, die zijn pijlen afschiet. De wereld, en onderschat die niet, met al zijn verleidingen en verzoekingen. En tenslotte het eigen vlees. God voert zijn geestelijke kinderen soms door zo'n diep dal, over zo'n ruwe, steenachtige weg. Ja, en toch, het is de weg, Gods weg, waarvan de Heere heeft gezegd, dit is de weg, wandel in dezelfde, om niet hun eigen weg te kiezen, om het ongemak te ontgaan, om de strijd te ontlopen en de vleeselijke lust rust na te jagen. Nee, de koninklijke weg. Ze durfden dan ook niet van die weg af te gaan. Maar wat staat er? Toen werden de zielen der pelgrims verdrietig op de weg. Het is een woord dat we ook in het boek Numeri lezen. Als het gaat over de reis van de kinderen Israëls door de woestijn, ze werden verdrietig op de weg. Wat kan Gods weg voor Gods kerk soms een moeitevol zijn? Een moeitevolle zijn. Ach, ze hebben wel eens verlangd dat ze toen ze op dat aangename gedeelte waren, naar huis mochten. Kinderen Gods verlangden heen te mogen reizen naar de stad, waar ze eeuwig zijn aangezicht mogen zien. Ze dachten er dichtbij te zijn, maar ziet eens, daar ligt een stukje weg waar ze niet op gerekend hebben. Daar zijn soms nog zoveel levensondervindingen waar Gods kerk niet bij heeft stilgestaan en welke de Heere toch tot hun deel maakt. Verschrikkingen die ze niet hebben kunnen overdenken, waar ze verdrietig van vragen. Hoort dat er allemaal bij? Van die dagen der moeiten en maanden der beproevingen, zoals Job er ook van te spreken wist, dan worden ze het wel eens moe. Moe op de wereld, ze worden verdrietig op de weg. Daarom verlangden zij, hoewel ze toch voortgingen, naar een beter pad. Juist dan was er een eindweegs voor hen, aan de linkerkant een weide en een hek om erin te komen. Die weide werd genoemd de Bijwegweide. Toen zei Christen tot zijn metgezel: indien deze weide langs onze weg loopt, laat ons er dan ingaan. Toen ging hij naar het hek om eens te zien en ziet, daarvan liep een pad langs de weg aan de andere zijde van de heg. Het is zoals ik hoopte, zei Christen, het loopt hier veel gemakkelijker. Kom, beste hopende, laat ons er overgaan. Maar als dat pad ons eens van de rechte weg afbracht, dat is niet waarschijnlijk, zei de ander. Christen spoort hopende aan om de Bijwegweide in te gaan. Het ligt er vlak naast en het is een gemakkelijker pad. Het is veel begaanbaarder, zo voor het oog. Er is niet de strijd die ze op dat andere pad moeten ondergaan. Ze hebben niet die moeite. Wie raadde dat? Christen. Aan wie? Aan hopende. En wie waren die twee pelgrims? Wel, we hebben ze toch gezien. Christen is het beeld van een geoefend christen die door allerlei levensondervindingen door goddelijke genade is heengeleid. We hebben toch in het verleden gehoord wat hij van de Heere geleerd heeft, dat God hem trok, ook van dwalingen, zeker. We weten nog dat hij zich af liet voeren van het pad dat evangelist hem had gewezen en hoe hij op het rechte spoor gebracht werd, al vrezende. Kortom, het is het beeld van een geoefend christen die een krachtig geloof door Gods genade ten deel gevallen was. En hopende? Hopende, ook een beeld van de geestelijke pelgrim die zich in zulk een andere legering bevond, zodat we als het ware kunnen zien hoe hij een geestelijke leerling van deze christen geworden is. We zouden zeggen een zwak gelovige. Zo hebben we hem ook bij de zilvermijn gezien, toen hij in de strik die hem daar gespannen werd gevallen zou zijn, als Christen hem niet tot onderwijs was geweest. En nu zien we hier dat zelfs een geoefend christen hopende op een dwaalweg leidt. Het is alsof Bunyan ons zeggen wil dat we ons nooit op mensen, wie het ook zijn mogen verlaten. Nooit op mensen of menselijke raadgevingen. Petrus zegt: we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. We kunnen nooit op kinderen Gods afgaan, weet u dat? Hoe rijk begenadigd ook. In Hebreeën 12 spreekt de apostel ons van een wolk der getuigen die we rondom ons hebben en die hij ons als het ware in gedachten misbrengt. Het geloof van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob en Mozes. En zoals Paulus zegt: zou ik verhalen van Simson? En dan noemt hij ze op die door het geloof hebben mogen triomferen over vele en machtige vijanden. Dan zien we in Gods woord ook hun strijd, maar volgt hun geloof na, ziende de uitkomst van hun wandeling. Ze zijn nooit beschaamd uitgekomen. Maar dat is wat anders dan dat we ons op een mens, al is het een door God geleerde, zouden verlaten zoals het hier plaatsvindt. Want dan zien we dat zelfs een geoefende ons op een dwaalweg kan leiden. Zoals hier staat, kom beste hopende, laat ons erover gaan. We zijn allemaal liefhebbers van een gemakkelijke weg. De bijweg waar men de strijd ontgaat en waar men de smaad ontloopt. Kom, laat ons op de bijweg gaan. Zo klom hopende, overreed door zijn vriend, over het hek. En toen ze erover waren geklommen en op het pad waren gekomen, vonden zij het zeer gemakkelijk voor hun voeten. En bovendien, voor zich uitziende, bespeurden zij een man die liep waar zij gingen. Zijn naam was IJdel Vertrouwen. Zij riepen hem toe en vroegen hem waarheen deze weg voerde. En hij zei, naar de hemelse poort. Ziet u wel, zei Christen, heb ik het u niet gezegd? Nu kunt u zien dat we hier op de goede weg zijn, de weg naar de hemel. En ze volgden, want hij ging hen voor. Maar dan staat er een opmerkelijk stukje, doch ziet, de nacht begon te vallen. Het werd zeer donker, zodat zij die achter waren, hem die vooruit liep, uit het oog verloren. Het werd nacht, ze kwamen in het donker terecht. Dat kan hoor, dat de geestelijke pelgrim in het donker terechtkomt. Maar hier heeft het een bijzondere betekenis. O, ze hebben zo'n aangename tijd gehad, toen ze op Gods weg door die lieflijke weide gingen. Maar nu zijn ze niet meer op Gods weg, maar in het donker. En dan lezen we dat IJdel Vertrouwen, die hen voorging, de weg voor zich niet meer kon zien en in een diepe kuil viel, die daar met opzet door de vorst van deze gronden was gegraven, om alle IJdel roemende dwazen te vangen, en hij werd verpletterd in zijn val. Dan zien ze, of liever, dan horen ze een mens omkomen. Die man die in de Heere IJdel roemde en van de waarachtige genade vreemdeling was, hoorde Christen en hopende vallen, en ze riepen om te weten wat er gaande was, maar ze kregen geen antwoord. Toch zij hopende, waar zijn we nu? En daarop zweeg zijn makker, vrezende dat hij hem van de rechte weg had afgebracht. En het begon te regenen, te donderen en te weerlichten op een vreselijke wijze, en het water wies sterk. O, zuchtte hopende, had ik mijn weg maar bewaard. En Christen antwoordde, wie had dat ooit kunnen denken dat dit pad ons van de weg af zou brengen? Ik was er reeds bang voor, van het begin af, zei hopende, en gaf u daarom die zachte waarschuwing. Ik zou wel openhartiger hebben gesproken als u niet ouder was. Lieve broeder, het spijt mij dat ik u van de weg heb afgebracht en in zulk een dreigend gevaar heb gevoerd. Ik bid u, vergeef het me, want ik deed het niet met een kwade bedoeling. Wees getroost, mijn broeder, want ik vergeef het u, en ik geloof ook dat het ons ten beste zal zijn. Ik ben blij dat ik een barmhartig broeder heb, antwoordde Christen. Maar we moeten hier niet blijven stilstaan. Laat ons trachten terug te keren. Doch waarde broeder, laat mij voorgaan. Nee, absoluut niet. Laat mij voorgaan, opdat wanneer er gevaar is, ik er het eerst in kom, want door mijn schuld zijn wij beide van de weg afgeraakt. Nee, u zult niet voorgaan, want daar uw geest ontroerd is, zou dit wellicht u opnieuw van de weg kunnen afbrengen. Toen hoorden ze tot hun bemoediging de stem van één die zei: zet uw hart op de weg die gij gewandeld hebt, keert weder. Doch intussen was het water sterk gewassen, waardoor de terugweg zeer gevaarlijk was. En dan zegt Benjen: en toen dacht ik dat het gemakkelijker is om van de weg af te gaan als we erop zijn, dan er weer op te komen als we er van af zijn. Toch waagde zij het om terug te keren, doch het was zo donker en de vloed zo hoog, dat ze op hun terugweg wel 9 of 10 maal gevaar liepen van te verdrinken. Het spreekt zo duidelijk, niet waar? Het is al samengevat in wat Bunyan zegt: toen dacht ik dat het gemakkelijker is van de weg af te gaan als we er weer op zijn, dan er weer op te komen als we er van af zijn. Want o, wat is dat terugkeren met veel strijd, moeite en aanvechtingen gepaard gegaan, zoals we hier kunnen lezen. Is het niet het beeld van een mens die, ook na al de ontvangen genade van God afgedwaald, in omstandigheden geraken kan, dat hij zegt: Heere, nu zal het nog omkomen zijn, omdat ik van uw weg afgedwaald ben. Hoe van de weg afgedwaald? Ach, het vlees gevoed, ijdel vertrouwen nagewandeld. We hebben soms zo'n aangename rust gehad en zijn niet wakende gebleven, niet wakende tegen de zonde gebleven. We kunnen na de liefste ondervindingen van Gods genade in omstandigheden geraken waarin we de boze influisteringen van ons hart volgen, om op het pad van de wereld te komen. Een makkelijke weg voor het vlees zoeken om de strijd waartoe God ons roept te ontgaan. En dan, ach, terugkeren. Wel 9 of 10 maal denken nog te zullen verdrinken als het water wast. Want o, dan kan het ook voor een kind des Heren nog zo zwaar zijn. Nee, dat is niet zo gemakkelijk terugkeren. Dat gaat met schaamte over de zonde, met het doorleven van de schuld die we gemaakt hebben, met de smaad die we de Heren hebben aangedaan, gepaard. En weet u wat er dan ook nog bij is? Vergeet niet wat we gelezen hebben, dat het zo donker is op het pad. Het is zo ontzaglijk donker. Het is gaan regenen en onweren. Dat zijn de getuigenissen van het ongenoegen Gods. Wat is dat ontzettend als een ziel het ongenoegen Gods in zijn leven ontwaart. Dat de Heere als tegen ons spreekt en dat ze van binnen zeggen: dat is nu de vrucht van uw verlating van de Heere. Dat God zijn aangezicht voor ons gaat verbergen en in het donker onze weg moeten gaan. Er kan een tijd geweest zijn dat we in het licht wandelden, dat we met de vrome zielen als van verre de stad mochten zien, dat we van de stad die aanstaande is en van het water waarvan we storeloos zouden drinken, mochten spreken. Maar nu, in de donkerte verkeren, onder de verberging van Gods aangezicht, met de getuigenis van de Heere tegen ons, want het dondert en weerlicht. Het wassende water, we kunnen het pad schier niet meer vinden en denken nog om te zullen komen. Zo hebben we wel eens gestaan bij een geoefend kind des Heren, dat ging spreken over de geestelijke verlatingen waaronder ze verkeerde, en waarin het haar toescheen of het nog eeuwig, eeuwig omkomen zou zijn. Kan dat dan? Iemand die zoveel van God geleerd heeft, die zo rijk van Gods genade in het verleden gesproken heeft. We zouden zeggen: wetende wat u in uw leven meegemaakt hebt, uw staat ligt toch voor altijd vast, er is voor u toch geen enkele krimp. Aanstonds zal het scheepje van uw leven in de haven van uw begeerte voor eeuwig aanlanden. Ja, zo kunnen wij het wel bezien, maar zo kon degene die het overkwam het niet bezien. Want daar was het waar voor, wat hier staat, dat donkere pad, die nacht waarin Gods aangezicht verborgen was, en daar kan Gods volk toe komen. We moeten nooit zeggen, dat volk heeft nu nooit meer met strijd te maken. We weten, er zijn onderscheiden standen in het leven der genade, en er is een volk dat weet wie ze geloofd hebben, maar dat betekent heus niet dat ze niet in duisternis kunnen geraken. Als God zijn aangezicht verbergt, dan worden ze verschrikt. U kent die psalm wel waarin David zegt, ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid, want, Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Dan kunnen we het, al zouden we het allemaal in een boekje geschreven hebben, echt niet meer vasthouden. En dan kunnen we elkaar daar nooit uithalen. Dat kan de Heere alleen. Al zouden we elkaar in gedachtenis brengen hoe de Heere in het verleden gesproken heeft. Daar vinden we nu hier het beeld van. Zeker, dat is altijd de vrucht van ons gaan op de bijweg. Door de bijweg rijden, waar wij de strijd zoeken te ontgaan. Maar waar de Heere ons tegenkomt, brengt Hij ons weer terug. Maar door een weg, waarvan we in het vervolg nog lezen, dat christen en hopende in de burcht twijfel komen en onder de macht van reus wanhoop geraken. Doch de Heere zal hen daaruit verlossen. Laat het gedeelte dat we overdachten ons aansporen om te bedenken, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dank u voor het luisteren.